Beste luisteraars, van harte welkom vanavond hier in, podcast, in de podcast nummer 5, de vijfde editie. Ik ben weer al schitterend van start aan het gaan. In het Parkhotel te Kortrijk met als onderwerp de Ronde van Vlaanderen. De gasten van vanavond zijn links van mij dokter Daf van Elslande, rechts voor mij dokter Peter Lagroux en rechts voor mij Lieslotte Delcroix, inspanningsfysiologe en ook performance manager van de Jumbo-Visma damesploeg. Van harte welkom dat en fantastisch dat jullie er wel in bij zijn. Ik begin bij Peter. Peter, in de studies had jij toen al het idee dat het op die richting ging uitgaan vanaf vandaag?
Tijdens de studie, ik kom natuurlijk uit een familie. Sommigen in de familie waren daar beschaamd over. Maar Roger de Vlaming is, mijn moeder is een de Vlaming van Eeklo, dus daar zat al een beetje de koers. En Guido Rijbroek was van de andere kant van mijn vader ook familie, dus ik was altijd wel geïnteresseerd in...
Het zat al een beetje in het bloed.
Maar qua studies was een beetje atypisch, want ik heb eerst apotheker gestudeerd. Dan ondervond dat ik daar niet voor gemaakt was. Dan heb ik de klinische biologie specialisatie gedaan als apotheker. Dat was 4 jaar. En dan ben ik beginnen werken in een labo. En zo, er was samenwerking met een labo in Roeselaar. En dat waren de ploegen die in de labo staan kwamen brengen. Naar het labo eigenlijk. Mm-hmm. En ik begon mij daarin te verdiepen eigenlijk en dus ook in de studie. Ik was altijd geïnteresseerd. En op die manier vond ik toen dat ik te weinig kende van geneeskunde. Om daar echt iets over goed te kunnen zeggen. En dan heb ik geneeskunde gestudeerd. En na geneeskunde wilde ik wel mij verder doen in sportgeneeskunde. Maar ik wilde dat combineren met iets die je daarnaast nog kon doen. En ik heb me toen 2 gespecialiseerd in urgentiegeneeskunde. Dat was die tijd nog 2 jaar, gelukkig. Nu is dat al 4. En terzelfde tijd heb ik sportgeneeskunde gestudeerd. Dus zo heb ik een... Ik werkte als spoedarts. En ik werkte als sportarts.
Als sportarts,
ik, ja. ik had mijn praktijk. En dat bloeide goed. En op een zekere dag werd ik gebeld door een ploeg om te vragen. Dus ik kon naar de Ronde van Italië. Ja. En dat was 2004, Chocolade Jacques. En dan heb ik gezegd tegen meneer De Weulnare, was dat? Ik zei, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, maar ja, ik ken iemand, zegt hij, die jongen gaat helpen. En zo heb ik dag leren kennen.
Ja, ik heb dat gezien, ja. Dat er is een samenwerking.
En we zijn zeer goede vrienden geworden. We hebben ook een aantal jaren in dezelfde ploeg gewerkt. In de Discovery, in Astana en Radio Shack zat mee samen. Dat is arts, dus we kennen elkaar goed. Ja.
Dan, hoe is uw verhaal eigenlijk naar... de wielrennerij gekomen?
Eigenlijk in onze straat passeerde de Ronde van Vlaanderen. Dus wij stonden al als kindje naar de koers te kijken. Dan als oudste kleinkind hielp ik altijd bij mijn opa. En dat was ongelooflijk. Dus dat was in de zomervakanties. Dus een half uur voordat de uitzending begon op tv, zaten we al voor tv. Dus dat was werk, maar dat was, de koers was geilig. En... ja, dan heb ik geneeskunde gestudeerd en mijn wijlen collega mentor Erik de Roze was toen al, had toen al een Tour de France gedaan met Sean Kelly, kende ook Le Monde, Phil Anderson woonde toen ook in Waregem.
De grote namen van de jaren 80.
De grote namen van de jaren 80. En die zei, ja, dat zou je moeten doen. En... dan ben ik begonnen eigenlijk bij de Kortrijkse Groningen-sporters en eerlijk als sportarts. En een beetje parallel daarmee ook, dus de jaren 90 waren ook de eerste jaren van de inspanningsfysiologie. Hetgene waarin Lieselot gedoctoreerd heeft. Ja, ja. Dus die ons nu veel kan leren. Ja. Toen deden we dus, dan ben ik ook begonnen de motocrossers als echte sporters te zien. Want dat was zo, voor de meeste mensen waren dan bendes op die maar aan de gas draaiden. En zo ben ik eigenlijk heb ik een parallel circuit in het wielrennen en in de motocross.
In de motocross ook. Dus ja. Er zijn nog andere sporten die, ja, ja, ja. Waarin dat je medische ondersteuning, of hoe moet je het noemen, of begeleiding biedt. Ja. Ja, ik moet niet zeggen, je had het eerder aangehaald. Dus motorsport is een beetje nieuw in die wereld, het medische dan.
Ja, omdat ik heb ook nog met een Formule 1 piloot gewerkt en dat was zo, dus alle energie en alle details gaan naar het materieel en eigenlijk weinig naar de sporter. En ook vanuit de teams. Dus de sporter, ik had er ook van verschoten. Dus bijvoorbeeld in de motocross, zit er enorm... iedere crosser, iedere MX-GP-piloot heeft 10 motos. Maar die moet dus met zijn eigen camper naar dat veld rijden.
Waar
dat de wedstrijd is. Ja? En naar dat parcours waar de wedstrijd is. En die man slaapt me allemaal in zijn eigen camper. En ik zeg, ja, maar zitten we dan niet in een teamhotel? Ah, oh, nee. Ja.
Dus ik... Het gaat er eigenlijk nog iets gewonder aan toe.
Ja, het is anders. Het is anders. Mm-hmm. Ja, en, dus dat gaat eigenlijk relatief... Allee, de atleet wordt eigenlijk niet verzorgd in de motocross. Mm-hmm. De motor wordt verzorgd en het materiaal. En, maar de atleet zelf moet daar zelf voor kijken. En allee, vanuit de medische wereld en vanuit de fysiologie is er ook weinig interesse in die sport. Omdat ze denken dat dat gewoon maar gas geven is.
Niet te min dat er in België toch wel wat talent...
Ja, we hebben 11 jaar een wereldkampioen gehad met Stefan Evers. En er eigenlijk niets in geïnvesteerd. Mm-hmm. Peter en alleen maar terrein gesloten.
Peter, zijn er bij jou nog andere sporten dan de wielrennerij?
Ik heb meeste zin toch wielrennerij, hoe dat ik nu werk. Ik werk nu in een sportcentrum uiteindelijk, de Wave, in Oost-Duinkerken. En daar doe ik, de sportdienst in Graduwe is hoofdzakelijk begeleiding van wielrenners, maar er zijn ook triatleten bij. Ik heb een beetje van alles, tennissers, iedereen die een beetje breed. Ik doe hoofdzakelijk veel sportletsels. Chronische overlastingsletsels. Ik begeleid ook mensen in voeding. Dus ja, het is breed, maar in feite mijn hoofdsport is zeker wielrennen.
Ja,
zeker.
Dus er is eigenlijk, naast het drukke leven in de wielrennerij, is er eigenlijk nog plaats voor andere zaken.
Ja. Ja.
Hoor, dag bij jou hetzelfde?
Ja, maar ik doe ook nog 50% huisartsdienst.
Ah, en het is niet zo valide sportgerelateerd dan?
Ik ga de dinsdagmorgen... mijn 80ers gaan bezoeken en zo. En dat is een zeer welkome afwisseling.
Ja, kunnen wij dat even voorstellen. Ooit nog gesport vroeger zelf? Of?
Oh, ik heb nog gemountainbiked, maar ja, ik was te zwaar voor bergop te rijden en te bang voor bergaf te rijden.
Ja, dus...
Maak je mij vreugdend. Ik heb door Iran getrokken, door Marokko getrokken met de mountainbike. Zwitserland veel geweest, maar ik heb mij vreugdend, maar ik ging er niet vooruit.
En nu nog soms een keer tijd ervoor? Of?
Nu ga ik 's morgens vroeg gaan lopen, maar meer ben met de ploeg. En hier is het een beetje afgezwakt. Maar de bedoeling is na de klassiekers weer.
Dat hij weer een beetje opnieuw leven inblazen.
Ja.
Peter, is er voor jou tijd voor te sporten?
Ik probeer. De raadgeving van mijn collega, 81, genoeg bewegen. Dus ik probeer toch één keer per week ga ik mee met een groep. Dan wel mountainbike of wel racefiets, een uur of 3, 4 zo. En dan probeer ik nog toch 1 of 2 keer per week nog ofwel spinning te doen, ofwel in de sportzaal oefening te doen. Dus ja, ik probeer toch 3 momenten per week vrij te houden, maar het lukt niet altijd. En zoals Dag zegt, meegaan met de koers, dan kun je eigenlijk zeer weinig doen.
Zeer weinig doen, dus misschien eigenlijk geen tijd voor over. Ja. Slot, je hebt zelf wielrennerij gedaan tot aan 2016. Nu performance manager bij Jumbo-Visma. Schiet er voor jou in die, ja, ik kan me ook voorstellen, een heel drukke job, nog tijd over om zelf nog een keer op de fiets...
Ja, en ik heb nog 2 kleuters ook rondlopen thuis. Dus dat
is ook een
sport
op zich.
Is ook niet zo bevorderlijk. Daarachter lopen misschien wel. Een gezonde geest en een gezond lichaam is mijn voornaamste motivatie nu voor toch nog zoveel mogelijk actief te blijven. Fietsen doe ik eigenlijk niet meer zoveel, omdat dat zoveel tijd vergt. Ik loop meer, ik speel terug basket af en toe, als ik tijd heb en thuis ben. Maar ik probeer ook zo, denk 3, 4 keer per week toch nog te sporten.
De sporten is een mooi gemiddelde. Ja. Dat ligt een klein beetje boven het mijne. Wat moeten we verstaan onder een performance manager van het damesteam van Jumbo-Visma?
Goh, het blijft nog altijd de dameswielrennen, dus doe ik wel van alles. Performance manager zorgt er eigenlijk vooral voor dat je het overzicht bewaart over alles dat de atleet zelf aanhaalt, maar ook materiaal. Qua materiaal vooral heel veel overleg met... krijgen we eigenlijk de input van het mannenteam, wat de beste materiaalkeuzes zijn... En dat mee overzien. En dan natuurlijk de atleet zelf. Zorgen dat ze dat alles qua training, qua periodisering, ook contact met de voedingsspecialist, dat we eigenlijk overal op één lijn zitten. Maar goed, ik zelf zit ook vaak af en toe in de ploegleidersauto, als ploegleider nog. En ik train dus zelf ook een aantal rensters. Dus ja, het is zeer gevarieerd.
Ja, zelf ook nog de Ronde van Vlaanderen gereden?
Ja, 10 keer bij de profs.
Ja. Dus kunt u zeker uw dames met raad en daad bijstaan voor wat ook zondag komen gaat?
Ja, absoluut. Bijs dat ik het parcours wel met mijn ogen dicht zou kunnen rijden. Dus,
Hoe gaat het met de ploeg?
Op zich goed. Bij de man natuurlijk fantastisch. Ja, bij ons, bij de vrouwen, zijn we ook goed bezig, denk ik. Ja, het is natuurlijk net iets andere ambitie dat we hebben. Maar we groeien wel.
Kunnen we jullie damesteam eerder zien, eerder beter functioneren, laat ons zeggen, in een tour gebeuren? Of ook naar die eendags?
Nee, meer toch de eendags koersen. Kijk, ja, we hebben natuurlijk 2 uithangsborden met Marianne Vos en dan nu Femme van Empel. Maar Femme reed vooral off-road, dus veldrijden en mountainbike. Marianne is nog altijd the greatest of all times in het vrouwwielrennen. En dan in haar schaduw hebben andere rensters die rustige tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Maar op dit moment zijn we denk ik wel sterker in eendagskoersen dan in de rittenkoersen. Al is dat wel onze ambitie om ook de komende jaren daar meer in mee te spelen.
Wat de heren van Jumbo op vandaag ook al gepresteerd hebben, worden jullie dan een beetje geconfronteerd van het SD Works team bij de dames?
Oh ja, maar goed, zij hebben een heel andere filosofie. Zij hebben een heel andere strategie ook. Dus zij zijn natuurlijk alles overheersend nu. Ze winnen alles. Maar op zich moet je daar niet te veel naar kijken. En moet je vooral zorgen dat je je eigen ploeg zo goed mogelijk ondersteunt. En je eigen rensters zo goed mogelijk laat ontwikkelen. En je eigen pad kiezen. Dus, ja.
Dus dat valt.
Maar ja, goed. SD Works.
Bekijken,
maar ja. SD Works is absoluut de veelwinnaar. En deze zondag zal het weer de kloppen ploeg zijn. Absoluut.
Zonder. En over hoeveel kilometer gaat het bij de dames?
Goeie 150, ja.
Goeie 150, maar je hebt ook de mooie puistjes in de Vlaamse Ardennen.
Ja, absoluut.
Een paar
ja.
keer erbij.
Ja.
Peter, hoe moeten we een medische omkadering zien bij zo'n wielerprofploeg? Weet wat bestaat dat allemaal?
Zoals nu zo bij ons.
Ja.
We zijn met 5 artsen. En dan hebben we, ik denk, 3 of 4 fysiotherapeuten. Wij hebben 2 osteopaten. Voor dieet. Wij hebben nog diëtisten, maar die zijn buiten de ploeg. Die beleiden dat wel. En dan hebben we nog, niet eens maar hoeveel coachen hebben wij. Ik denk een stuk of 5, denk ik. 5 of 6. Coaches, dat is niet medisch, maar die begeleiden ook de renners. Ja. We zitten toch met een stevige medische...
Stevige onderbouwd eigenlijk.
Ja, maar we zitten ook met enorm veel renners. We hebben de prof, de UCI-renners, we hebben de Devo's, zoals ze dat noemen. Dan hebben we een continentale ploeg, we hebben een vrouwenploeg. Nog een keer cyclocross erbij. Dus wij hebben, ik denk dat wij 70 mannelijke... En een stuk of 5 de vrouwen hebben, dus het is wel genoeg.
Het is een mooi clubje, als het is zo zien. Is dat een beetje vergelijkbaar bij Astana en Kazakhstan met de Q's?
Wij zijn ook met 5 artsen. En we hebben ook een Devo-ploeg. Waar dat een van onze artsen bijna altijd meegaat. Dat de zonen ook van Tino Kurov rijden.
En... Moet ik dat zien bijvoorbeeld? Dus ik hoor ook damesploeg, herenploeg. Zijn er specifieke verschillen bij het medische begeleiding tussen dames en man? Is dat moeilijker bijvoorbeeld? Of, ja, ik weet het niet. Wij zijn een beetje bleu daarin. Jullie weten daar natuurlijk een stuk meer over te vertellen. Ik kan me voorstellen dat dat niet hetzelfde is.
Op medisch gebied waar je zijn?
Ja.
Maar ja, vrouwen zijn wonderbaarlijke wezens.
Even aan toe.
Nee, dat moet je toegeven. Maar we hebben daar natuurlijk ook het voorloop gegeven met de cyclus, menstruele cyclus, met de menses, de contraceptiva. Het is een hele wetenschap die zich daarbij nu veel belangrijker geworden, die nu echt belangrijk geworden is. Het premenstruele syndroom, Dus daarmee moet je wel proberen kennis, meer kennis van te krijgen en dat meer te gebruiken eigenlijk. Mm-hmm. En daarvoor is dat nu de laatste, ik denk de laatste vijf jaar, dat dat echt een punt geworden is. We mogen dat niet over. Ja. Over, maar je moet dat wel, moet dat wel weten dat dat ja. zo is. Dus ja. als je bloeduitslagen ziet, ik vraag toch dikwijls gewoon normaal profiel van de, om te kijken in welke fase dat ze juist zitten van de cyclus. Natuurlijk, ja. als dat doorkruist wordt door alle contraceptiva of patches, ja, is dat moeilijker om dat te vinden. Dus in feite moet je dat allemaal rekening houden. Dus op medisch gebied, plus het feit natuurlijk, in mijn ervaring, vrouwen gemakkelijker tekort aan ijzer. Dat zie je toch frequent. Mm-hmm. Meer frequent bij vrouwen dan bij mannen. Maar voor de rest, ja, dat zijn ook gezonde jonge dames eigenlijk.
Ja, maar dan die tempos te zien, die duwen er niet naast, Elisabeth. Nee.
Ja, maar het is natuurlijk een gegeven dat een vrouw lichaam anders is dan een manlichaam en dat gaat altijd zo blijven.
Ja.
Dus we moeten dat ook niet willen vergelijken met hoe rap dat de vrouwen rijden en hoe rap dat de mannen rijden. Maar ik denk wel dat de professionalisering van het vrouwenwielrennen de laatste jaren enorm is toegenomen. En je ziet ook inderdaad dat ze gewoon gemiddeld 2-3 per uur rapper rijden dan inderdaad 10 jaar geleden. Dus ja, absoluut.
Nu bij de heren zien we dat ook. Het gaat altijd maar rapper en rapper. Dus als je ziet, die gemiddelde snel ze optrekken in Tour de France. Ja, natuurlijk. Je kunt zeggen, het materiaal is lichter. De benen blijven hetzelfde. Het zijn allemaal maar mensen. Maar het is ongelooflijk hoe je dat ziet. Dag.
Ja. Nu, materiaal doet ook veel. Want als ik mijn inspanningstesten zie van 30 jaar geleden en nu, zit daar bij de mannen niet zoveel verschil op. Hoor. Bij de vrouwen konden met 150 watt 30 jaar geleden een koers winnen. Ja. En nu moet het 300 uur nog meten kunnen.
Het bij moest de man... ook wel meer rijden. Want het is ook niet 30 jaar geleden dat koers.
Het is geen 30 jaar geleden.
Nee.
Terwijl bij de man is dat niet zoveel verschillend. Dus er moet een grote factor materiaal in zijn.
Op de bijna al de geometrie van de fiets.
De fiets, aerodynamica bijvoorbeeld, dat je nu kijkt. De nieuwe voorvorken zijn breder. Mm-hmm. Omdat dus de spaken dus eigenlijk afremmen vanaf 50 per uur, mm-hmm. heb ik mee laten vertellen.
Ongelooflijk.
Ook de kledij. Allee, bijvoorbeeld, ik ken ook goed Koen Naert. Dat is in aanloop naar de Olympische Spelen van Japan nu. Waren ze al bezig met aerodynamische kledij. Ja, ik zag 20 per uur. Vroeger zeiden ze van, ja, de aerodynamica telt maar vanaf 40, maar dat is niet waar. Mm-hmm. Dus, en daar zijn we eigenlijk ook wel met ons Belgisch bedrijf, Bioracer. Dus Ineos is nu overgeschakeld naar Bioracer, omdat die momenteel blijkbaar de beste stoffen maken.
Om?
Ja, voor, dus dat zit echt goed in elkaar. Het is een groot verschil. Als je vroeger keek, bijvoorbeeld in de tijd als ik bij de US Pro Store reed... dokter was, op het einde van de tour konden zo twee vingers tussen de mouwen van de armen steken, omdat ze verlagerd waren, omdat ze ook niet genoeg eten kregen en zo. Nu sluit alles aan.
Het is
bijna compressie. Hè. Dus allee, kledij speelt een rol, fiets speelt een rol. Materiaalpositie speelt zeker een rol. Er wordt ook nog meer geperiodiseerd dan vroeger.
Mm-hmm.
Waardoor dat ze echt nog hoger pieken.
Dus, ja,
hoogtestages, van alles en nog wat.
Maar als je dan een keer terugkeert op Koen Naert, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik kom eigenlijk meer uit de triathlonsport. Ik heb er zelf ook een paar gedaan.
Koen is een loper.
Hij is een loper, ik weet het. Maar ik ga naar de lopen toe. In de triathlonsport zie je ook altijd maar snellere en snellere marathons. Wat dat Koen zijn specialiteit uiteraard is. Maar je hebt daar ook al die schoenen met die carbonen zolen. Ja. En schijnt dat dat ook, dat je dat bijna een kilometer sneller?
Het schijnt niet.
Ik had er niet van meegemaakt. Technologie heeft de sport eigenlijk enorm veranderd.
En er zit toch nog een groot deel technologie hier ook, hoor. Daar ben ik wel een beetje fier op. Alleen dat we, zoals als baan, dat we toch nog veel dingen kunnen.
Ja.
Ja?
Nu, als je ziet eigenlijk, moet het niet te bescheiden zijn, heel veel West-Vlamingen in het peloton terug. In allerlei jobs.
Ik denk dat er bijna geen ploeg zonder West-Vlaming is.
hoe zou dat komen? Is dat omdat dat hier zo die wielerhekte zo is? Of is die interesse in andere provincies dan minder? Pieter, vind jij daar iets over?
Ik denk dat we tot begin West-Vlaming graag werken, hard werken en met veel enthousiasme werken. En zonder afbreuk te doen aan anderen. Maar ik denk dat toch de basis is dat de veel West-Vlamingen toch graag en hard werken. Mm-hmm. En daarmee hebben wij een soort goede naam gecreëerd in de wielerwereld en in onze wereld. Je kijkt hoeveel in de ploegen, hoeveel ploegartsen. Ik denk dat er West-Vlamingen zijn, dat is boven de 20% van de Vlaamse provincies.
Dat zijn veel, dat zijn enorm veel.
Ja, dus ja. Ik denk dat dat toch komt omdat wij toch wel ten eerste een reputatie hebben en ten tweede ook hard en graag werken.
Ja. Ja. Wat ook positief is, dat de ronde van zondag vanuit Brugge start weer, dus niet vanuit Antwerpen. Dus de ronde komt eigenlijk spreekwoordelijk weer een beetje dus, dat we zeggen. Lieswat, starten jullie ook vanuit Brugge?
Nee, wij starten in Oudenaarde.
In Oudenaarde. Ja. En dan van daaruit direct Vlaamse Ardennen in...
Nee, we doen eerst een lus, wel een stuk West-Vlaanderen. Dus.
Een stukje door de provincie.
Een vrij klein stukje.
Wat is het startuur voor jullie zondag?
Wij starten na de mannen, dus denk pas om 1:30. En de finish is ook weer achter de mannen. Dus,
en de mannen, dat zou waarschijnlijk ergens rond 11:00 zijn?
Ik denk om 10:00, denk ik.
Ik moet naar het programma kijken.
De dokters moeten logistieke plannen
niet maken. Zolang dat ze op tijd zijn.
Ik kijk gewoon wanneer dat ze opstaan.
Ja.
En dan volg ik de flow. Breakfast staff, dat is het enige lijntje dat ik lees van het programma. We krijgen een super gedetailleerd programma. Gewoon breakfast staff. Dat is het moment dat ik hier moet zijn.
Hoe moeten we zo een weekend voor jouw voorstaande dag? Of moeten we per dag spreken?
Maar nu dat ze hier zijn, kom ik elke avond naar de ploeg. Gewoon om iedereen te zien. En gelukkig zit me met geen gekwetsten voor te verzorgen. Geen gewonden voor te verzorgen. En dan de ochtend. Ja. Een beetje klapje doen met iedereen.
Iedereen een beetje vertrouwen.
Ja. Wat wij bij ons... ook doen in de ploeg, maar dat is niet in alle ploegen zo. Maakt de arts de recup voor achter de koers klaar. Dus dat doe ik meestal 's morgens, dat ik heel de nacht mee gemak ben. Weten zo de menu van dien wilt dat. Ook een beetje aanpassen volgens het weer.
Beter een beetje vergelijkbaar?
Ja, nu, ik was deze week thuis, maar ik heb van de week in contact genomen met de renners die zouden eventueel meedoen. Wij hebben een probleem gehad, altijd met iemand die ziek geweest is deze week, die zeer belangrijk is voor de ploeg. Dus die hoop ik nog klaar te krijgen, zoals dat noemt. Maar natuurlijk, wij hebben als taak, als arts, is de gezondheid
van
de renner. Is primair, dus ik moet altijd de fijne lijn bewandelen tussen de renner die zelf zou willen, dan natuurlijk de ploegleiding zegt ja, hij is cruciaal belangrijk en dan oordelen of hij daartoe in staat is met zijn gezondheid. Dus dat is zo'n beetje de week voordien dat je voor iedereen wat moet afwegen, kwetsuren, gezondheid. En dan ga ik normaal morgen naar het hotel in Oostkamp. Dan zie ik terug alle renners, dan bespreek ik ook. Dan zie ik de performance. Om de koers te bespreken, waar zijn de punten qua voeding, wat waar. En dat wordt dan die bronde plakkers die je nog gezien hebt op de stuur naar de kras. Dat wordt zo samen besproken toch grondig. En dan nog s'avonds een kruisje gaan heen en allemaal. En ja, dat doe ik.
Ja, dat mag.
Ja. En dat is morgen, ja, meegaan naar de koers. En in feite zit je handen dag in de bus te kijken naar de tv. Hè. Dat is hetgeen wat wij doen.
Dat is eigenlijk, moet je zeggen, van daaruit uit.
Je ziet de koers zelf. Ja. Zie je juist, als ze op 20 kilometer van het einde zijn, dan moet je naar de aankomst. En dan zie je nog de aankomst zelfs niet.
Mm-hmm.
Dus ja, ik kijk toen thuis eigenlijk, want je weet nog wat eigenlijk juist te gaan is. Eigenlijk, ja.
Is er een sportarts van jullie team aan wie zij de wedstrijd zelf?
Nee.
Dus een van de wedstrijd wel.
Normaal gezien, tegenwoordig mag het niet meer, moet er zijn wedstrijdartsen.
Ja.
En als iemand valt, moet de wedstrijdarts eigenlijk ingrijpen en ze eigenlijk als ploegarts niet echt toegelaten om dat zelf ook nog een keer nu. Dat wordt nogal, als er een ploegarts, ik ben nog op koers, dat ons samen spreekt met, maar uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de wedstrijdarts. Dat is niet meer zoals vroeger. Dat is in feite, in de meeste ploegen zitten er geen artsen in de wagens, denk ik. Ik weet niet wat ik dacht.
Maar oké, keurig, ga ik toch een keer mee zijn.
Er moet een plekje
maar nu, ja, maar nu is het meestal de sportdirecteur en daarnaast de performance manager of de coach die daar zit, of de CEO. Of, allee, nu bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen komt onze CEO af. Dan komt Vino Kurov af. Dus in de twee auto's zitten al vol. Dus, en vorig jaar heb ik geluk gehad van de Ronde van Vlaanderen te mogen volgen in de auto.
Plaatsje vrij was, ja.
En,
dat pak ja, ik toch voor.
Dat was een kindersdroom. Dat was dus ongelooflijk. Die een tunnel van mensen, dat is ongelooflijk. Ja. Dat, dat is de max.
Staan jullie dan in verbinding met
de renners?
Mensen in de met de renners zelf?
Ja.
Dus eigenlijk in de oertjes, wat dat er daar besproken wordt, dat kun je perfect bij.
Ja, en je ziet ook... dus je hebt zo'n programma, Veloviewer noemt dat. Dus je ziet het parcours en van waar dat de wind komt en hoeveel dat berghop of berghap gaat. En de ploegleiders maken ook nog extra aantekeningen voor zichzelf. Elis Lot, bij ons er ook zo weer. En dus je ziet een tv, je ziet de Veloviewer en je staat in contact met de renners, maar ook met de andere auto. En ook nog een keer met de verzorgers die aan de kant staan, bijvoorbeeld gasten. Binnen 100 meter staan er mensen met wielen, staan er twee, de eerste staan met water, de tweede staan met energiedrank. Allee, dat wordt allemaal doorgegeven aan de coureurs.
Aan de coureurs zelf. Dus.
Zodanig dat ze weten, als ze bijvoorbeeld op een bepaalde kasseistrook platvallen, weten ze van oké, op het einde van die strook staat er iemand of niemand. Want allee, het duurt soms lang tegen dat een auto erbij is.
Het is een immense organisatie.
Dat is geest.
Ik kan dat geloven, maar ik kan wel geloven dat de boog constant gespannen is, want hey, er mag eigenlijk niks fout lopen.
Er loopt altijd iets fout.
Er zijn al zeker in het team. Maar...
Ik heb ook 4 jaar gewerkt in een ploeg met type 1 diabetes, boven Nordisk. En dat was, zat ik wel in de wagen natuurlijk. Want dat was toen, je spreekt van stress, dat was toen voortdurend die glycemies van die de glucosespiegels van die renders volgen en kijken dat ze op tijd stond aten. Insuline soms, moest soms bijgespoten worden tijdens de
en mocht je dat zien, Pieter? Mocht je,
wij
stond
dat
je
zien,
real-time? Ja, want nu is dat verboden.
Dat is verboden, nee. Maar de dingen zijn altijd... Wat, ja, die hebben al lang die meters op een huid. En, maar dat was nog niet, super... Dat was, in ieder geval, wij konden dat volgen.
Ja.
Dus, en dan moest ik zeggen, eten of soms uitzonderlijk. Dat moest
niet te veel gebeuren. Eigenlijk,
soms als het te hoog... Dat was de hele wetenschap op zich eigenlijk. Sport met diabetes. En zelfs topsport met diabetes. Het is echt bijna een afzonderlijke sport. Maar waarin je ook wel enorm veel kunt leren over de niet, hoe die niet-diabetici doen. Want ik ondervind nu dat wat nu verteld wordt over voeding. Tijdens, en wij deden dat al in de diabetesploeg. Dat was dat eigenlijk... regelen eigenlijk, om alles tot in de puntjes te verzorgen.
Alles tot in de puntjes.
Ja.
Maar ja, diabetes is al bewezen in het verleden, zeker in het voetbal. Dat hoeft niet onder te doen.
Nee.
Totaal niet.
We hadden geen toppers. Ik heb nog geen topper, geen diabetes topper gezien. Het is nu al één, denk ik, op de piste. Een Pool, denk ik. Maar ik kom niet op snel. En die doet dat blijkbaar zeer goed. Maar in die korte de
in
piste,
de korte,
in de korte inspanning. Maar in de langdure inspanning heb ik nog... Wij hadden ten eerste geen grote wedstrijden. Ik wil nog veranderen, ik had daar geen sprake van natuurlijk. Maar wat we zeggen, in die B-wedstrijden, als we een keer in top 20 hadden, was dat al goed.
Uiteindelijk, ja. Dus wat, zijn jullie heel actiever in het veld de dag van de koers zelf?
Ja. Als ik bij de koers ben, dan ben ik ofwel, zo gezegd, de ploegleider, ofwel als meer vanuit performancehoek. Maar ja, dan zijn je de hele dag van morgens vroeg tot avonds laat start. Een dag voor de koersverkenning meedoen, naar de inschrijving gaan. Alles wat dat dag beschrijft. Hé. Je aantekening maken in Veloviewer. De meeting doen voor de koers met de coureurs. Zorgen dat je personeel weet wat dat ze moeten doen. Hé. De dagplanning maken. Dus ja, eigenlijk zijn we soms nog langer bezig met de staf dan met de coureur zelf. Omdat... Ja, meer en meer personeel die allemaal weet dat ze moeten op de juiste plaatsen staan met wielen of met de juiste bidon. En dan de dag van de koers zit ik mee in de auto. Dus nu ga ik rijden. Mijn collega die fulltime ploegleider is, zij coacht dan.
Zit dan aan de rechterzijde.
Maar goed, ja, dat is wel goed dat je met tweeën zit. Zeker voor de veiligheid. Ja. Vroeger werd dat voor, nog alleen gedaan. Maar dan moet je en eigenlijk op drie schermen kijken en klappen tegen je coureurs. Mm-hmm. En zorgen dat je niemand omver rijdt. Dus eigenlijk is dat gewoon qua veiligheid totaal niet meer oké om alleen in de auto te zitten. Dus vandaar zitten we nu eigenlijk altijd met twee. En dan als je rijdt, moet je juist maar focussen op het rijden. En dan overleg je natuurlijk wel over de tactiek op bepaalde momenten. En geef je ook van een andere hoek input. Maar ja, zo zie mijn dag eruit meestal.
Wil je stiekem een keer de focus opzij zetten en een keer luisteren hoe dat er bij de jongens aan toe gaat? Of is dat eigenlijk echt 110% focus op de wedstrijd van de dames?
Nee, maar allee, sowieso zijn wij als team heel betrokken bij mannen- en vrouwenteam. Maar dat is meer niet een dag van de koers. Ik bedoel, dat is in alles van voorbereiding. Maar een dag van de koers zijn bezig met de vrouwenkoers. En uiteraard kijk je wel een keer. Zeker nu dat de man eerder finishen. Soms zie je ook op tv dan, maar dat is dan meer de collega's thuis die dat dan meegeven. Van pas op, bij de man zien we dat. Op dat moment gebeurt dat in koers. En die informatie pak je dan natuurlijk mee in nieuwe, om wat te zeggen. Ja, daar gaat op de kant bij de man. Of daar is ze onderuit te gaan, want het ligt daar een plas. Ja. Dat zijn allemaal dingen dat je meekrijgt en dat je dan natuurlijk meepakt. En als ze winnen bij de man, is dat een extra motivatie.
En voilà, dat kan waarschijnlijk een adrenaline stoot geven van hier tot in Tokio.
Ja, maar goed. Vooral zijn je toch wel bezig met je eigen
wedstrijd. Met de eigen wedstrijd. Ja. Wat is het verschil? Dat als je bijvoorbeeld zegt, van, kijk, ik heb nu meegemaakt een keer van in de wagen. Als dat je daar in een ellenlange dag moet blijven. Dus.
Ja, maar moet rekenen. Ik heb 10 jaar in de wagen gezeten. Het is maar nu de laatste jaren. Nee, het is alleen maar de Ronde van Vlaanderen dat ik nu eindelijk een keer de kans gehad heb om in de auto te zitten. Maar als je in de wagen gezeten hebt, begrijp je heel goed wat dat is. Bijvoorbeeld als coureur terugkeren naar een valpartij of terugkeren naar een platte band. En dan kijkt je ook, bijvoorbeeld als je naar de koers kijkt, wie dat er goed opschuift. Omdat je dat gezien hebt van al achter in het peloton, wie dat er altijd daarachter reed, wie dat er rap zijn met ons wegsteekt, wie dat er traag zijn met ons wegsteekt. Al die dingen let je op dat je anders niet zo het gezien hebt.
Bepaalde details.
Bepaalde details, ja.
En er zijn daar waarschijnlijk zaken mee in, die je ziet gebeuren, dat je kunt meenemen in de toekomst.
Ja, zeker.
Leert er eigenlijk altijd iets uit, in gelijk welke rol dat je...
Ja, dat is zo. En hoe meer facetten dat je gezien hebt... ik heb ook nog met bidons langs de banen gestaan. Jammer genoeg, want ik doe dat niet aan. Maar hoe meer dat je dat allemaal ziet, hoe beter dat je de coureurs verstaat, hoe beter dat je het personeel verstaat. Nee, want soms moet je ook zo'n beetje de brug zijn tussen het personeel.
Ik hoorde Peter daar juist zeggen, ik vond het eigenlijk schoon, want dat zijn waarden die heden ten dagen bijna van de aardbodem verdwenen zijn. Maar dat is het spreekwoordelijke kruis kunnen aangeven. Ja. Hoe belangrijk is dat voor die jongens, voor dat vertrouwen?
Goh, ja. Maar ja, we zijn er toch een deel die dat toch appreciëren. En nog een woordje gaan zeggen. Een slapaal wenst. En het beste voor morgen, ja.
Dat doen we ook zo.
Ja.
Ik denk dat de meeste... Want de meeste mensen, je toont een keer niet als het eten te lang uitloopt. Nee, want dan eet normaal na de renners. En dan soms is het avondmaal... En dan krijg je al een ding, de dokter, kom je nog af?
Mooi, ik zou rooien gaan slapen.
Ja, maar dan moet je nog een keer...
Mogen natuurlijk ook niet vergeten aan de jongens. Ja, heel lange periodes weg zijn van huis.
Ja, want dan moet je niet vergeten, dat zijn... Ja, tenslotte, dat zijn jonge mannen. Hè. Dat zijn jongen. En die vooral, ik heb er bewondering voor, die Australiërs, die van Nieuw-Zeeland.
Kazakken.
Ik kom van zo ver naar hier, die zitten hier toch goed. Ik vind dat wel mooi, dat je die ook aandacht hebt voor de jongens, een keer vraagt, met de familie en zo.
Ja,
ik vind dat belangrijk is.
Had dat bij de dames ook op die manier, of is dat eerder
dat de dokter naar de kamer komt?
Ja, nee, maar dat is wel wat de dokter is.
Danny. We proberen een... De ploegleider toch?
Doe toch zelf een tour?
Ja, uiteraard doe je wel jezelf een tour. Ja, het allerbelangrijkste is te spreken. Ik bedoel, uiteraard is de fysieke paraatheid... Zeer belangrijk, maar als je kop niet goed zit, moet je nog de beste benen hebben, dan ga je geen platte prijs rijden. en met een goede kop op misschien een net iets minder lichaam dat in vorm is, kun je altijd nog een koers winnen. Dus
ja,
dat is het mentale aspect. En een zeer fysieke sport als het wielrennen blijft dan nog altijd doorslaggevend.
Ja.
En iedereen die daaraan bijdraagt, of dat dan nu een mechanieker is, die zegt, uw velo is perfect in orde, of een dokter, die, of de verzorger, of wij als ploegleider op dat moment en als coach, ja, iedereen heeft daarin zijn rol. Om ervoor te zorgen dat een atleet gewoon met het volste zelfvertrouwen aan de start staat. En ja, finale is dat het belangrijkste.
Maar ja, kijk, om zo te zeggen, goed in het hoofd zitten. Ik herinner me de I3-prijs. Ze gaan dan met Trien verschroeiend naar boven op de Quaremont. Wout leek daar de rol even te moeten lossen. En toch in de sprint waar dat ik hem uiteindelijk dan niet zag winnen.
En de motor valt, dan moet je erbij zijn.
Tijd daar iets gebeurd.
Komt 200 nog terug, een vraagteken.
Dat is een vraagteken, maar dat is iets dat we nooit gaan weten, niet, Peter.
Nee.
Dat is iets dat we nooit gaan weten.
Maar een belangrijk detail.
Ja, inderdaad. Maar toch zo gesterkt naar die meet kunnen gaan.
Ja, maar je zei ze sterk en niet alleen in zijn hoofd, ook in zijn been. Ja, Wout, ik heb niks tegen Wout. Ik vind hem een fantastische kerel. Juist dat ik Mathieu een fantastische kerel vind. Pojak had ik niet persoonlijk, maar dat is dan ook... Dat zijn fantastische atleten en mensen. Hè.
Dus, nu, als je dat ziet in omgang en interviews en alles, dat in de kracht wat
ja, maar, of, hij is er straks en hij wordt er afgereden twee keer. Een keer twee keer terug, iedere keer met een klein beetje geluk. En toen nog de koelbloedigheid om toen nog de spurt zeer goed aan te vatten. Ja. Chapeau.
En misschien ook nog in het achterhoofd de sprint dat hij verloor in de cyclocross.
Ja.
Want het is al meer, als ze samen naar de meet gaan, het is nog niet altijd in zijn voordeel uitgedraaid.
Nee,
dat klopt.
Juist, juist.
Ja. Dag Astana, mag ik dat weer een grote tour noemen?
Ja.
Als ik palmarès bekijk.
Ja, palmarès in het verleden wel. Nu hebben we in principe mensen die hier kunnen meedoen, maar door ja, ziekte, ongevallen en toestand. Dat we niet sterk aan de start in de klassiekers nu. We hopen dat Lutsenko toch in het tweede deel van de klassiekers goed presteert. Dat Moscon vanaf Roubaix een beetje presteert. Onze Fedorov, die normaal echt goed is voor deze koersen, heeft al heel veel gekoerst en is misschien een beetje te moe en te onervaren voor de koers niet komen. Anderzijds, op toervlak zijn we toch wel een beetje verzwakt in helpers. Dus we hebben Lutsenko, die goed is, maar zo helpers bergop, dat hebben we relatief weinig.
Misschien een beetje te veel alleen klaarspelen of te weinig hulp.
Je moet altijd de finale alleen rijden.
Ja, ja, ja.
En een deel door omstandigheden en ook een deel budgetair. Want een goede helper bij Hop is echt wel duur, hoor.
Ja, ik kan me dat voorstellen. De Lutsenko, was dat die met Evenepoel in het WK?
Ja.
Dat was
Hij had daar ook, finale, hij was daar ook te fier geweest om direct over te pakken. Had een klein beetje gerust in het wiel. Maar dat is dan zijn fierheid, dat hij als Evenepoel erbij komt, direct overpakt. Had hij een beetje gewacht, had hij misschien nog kunnen meegaan. En een podiumplaats, reden hem mee. Maar het is ook zo. Soms is hij te veel atleet en te weinig vechter.
Ja.
Gelijk mijn zoon.
Ja. Is een kickbokser zeker?
Ja, mijn zoon is Europese kampioen kickbox. Maar
oh
soms vind ik hem te veel atleet en te weinig vechter.
Ah, oké. Okay.
Hij is super vet en hij doet alles voor zijn sport, maar soms zou hij een beetje harder moeten zijn, vind ik.
En in welke... Harder met zichzelf of in de ring?
Tegen een ander.
Tegen een ander, dat is eigenlijk...
Maar zichzelf is hij zeer hard. Doet er alles, doet en laat er alles voor.
En toch Europees kampioen.
Ja. En nu, de 6e mei, had hij voor het WK. In Ninove.
In Ninove. En is dat in gewichtscategorie?
Ja, 72. Ja,
72. En dat is full contact?
Jammer genoeg.
Ja?
Als vader is dat niet zo leuk en als dokter ook niet.
Je zit er ook aan het goede adres.
Maar ik zeg, jongen, kijk, als je alles voor doet, ga ik je 100% sturen.
Ja. En tegen wie komt hij uit?
Ik weet het niet.
Weet het niet.
Ik denk dat het nog niet beslist is.
Het is zelfs nog niet beslist. Maar kijk, want wij hebben ook al Oisin Derue rond de tafel gehad, die wereldkampioen boksen geworden is. Aanvankelijk was dat eerst tegen een Nigeriaanse. Maar enkele weken ervoor werd dat dan op een stop, die kreeg geen visum. Mm-hmm. Moet dan plots tegen een Colombiaanse vechten. Dat kan redelijk rap wezigen.
Ja,
in die...
ja.
Peter, wat mogen we verwachten van Alpes in de Koning zondag?
Wij hopen om te winnen. Hè.
Ja?
Dan mogen we niet starten anders. Hè.
Met wie?
Met wie?
Staan jullie compleet? Ik had zo vragen eerst.
Wel, er is dus twijfel over één zeer belangrijke renner. Als die kan starten, ja of nee. Ja, dat is een belangrijke troef. Mm-hmm. En voor de rest staan we wel een goede renners allemaal. En we natuurlijk één absolute topper, en dat is Mathieu. En wij hopen dat hij voor de derde keer Ronde van Vlaanderen wint.
Oké, okay. Is wat. En jullie? Bij de dames van Jumbo?
Bij de dames, ja. Denk,
maar hier staan we hier bij.
Voilà, mee. Voilà, is dat. Denk aan mijn winst is niet echt realistisch. Ja, alles kan natuurlijk, maar opeens we kunnen gaan voor het podium met of Anna Henderson of ja, Marianne op een supergoeie dag. Zullen we zeer, zeer content zijn. Bij de man gaan ze natuurlijk, bij de mannelijke collega's gaan ze alleen maar content zijn. Als ze Mathieu kloppen, ja? Of Pogacar kloppen. Ja.
Keep on dreaming.
Of Peter afkloppen.
Voilà, Peter is zeker van zijn
voilà,
start.
Voilà, dat is goed, dat is zo gaan. Dat moet. Ja. Ja, zo. Dus we will see.
Ja. Even terugkeren naar de heren. Wat dat de ploeg al gedaan heeft dit jaar. Dat vertrouwen, dat moet barsten.
Ja, absoluut.
Is dat
ja.
Soms niet gevaarlijk, ook te veel vertrouwen? Of,
Moet je opletten wat ik zeg. Het zijn Hollanders natuurlijk, die zijn sowieso allemaal meer vertrouwen.
Het was langs die verstandig zijn.
Of we moeten dat kutten, Tom.
Ja?
Te veel vertrouwen. Ja, ik denk dat ze een supersterke ploeg hebben. Naast Mathieu, naast Wout zijn er nog drie die Mathieu kunnen kloppen. Dus ja, het gaat echt van de sterkte van de ploeg moeten komen natuurlijk. Het is een lange koers, dus kan veel gebeuren. En we gaan het wel zien op het einde.
Woensdag was het voor jullie trouwens. Ik was aan het volgen op de... Ik had een beurs in Brussel. Ik was de dames aan het volgen. En op een bepaald moment zag ik dat Marianne Vos voor het peloton reed. Dus ja, ik was al in mijn handen aan het vreemd naar vandaag toe. Maar toch uiteindelijk nog een ritme geweest door de Vullering.
Ja, maar ja, goed. Het was Marianne haar eerste koers dat ze weer reed. Ook... een lastige winter had, ook door medische problemen. Dus we waren al vrij content met hoe dat ze reed. En, het is sowieso een fantastische renster om met je ploeg te hebben. Zelfs als ze zelf niet top is, brengt ze heel veel naar heel het team. Dus we zien wel wat dat zondag wordt. Maar het zijn nog meer koersen dan zondag.
Het is waar, maar ja, vandaag is natuurlijk...
Ja, vandaag is dat het allerbelangrijkste. Ja.
Ze heeft natuurlijk ook een enorm palmarès in de wielrennerij, Marianne Vos. Hoe kan ze dat overbrengen op de rest van uw groep?
Ja, ze blijft vooral heel neder, Marianne. Ze is extreem down to earth en ze probeert daar ervaring te brengen. Het is niet de natuurlijke leidster, Marianne. Van nature zelf een beetje introvert. Maar ze maakt er wel stappen in en ze wil echt haar ervaring delen. En ze kan... Daarnet nog met iemand van de ploeg in gesprek. Ze zei, ja, als je voor Marianne meer rijdt, je kunt drie keer meer afzien dan dat Marianne er niet is. Want ja, je wilt er zo graag zijn. En dat bij iedereen is, als je een kopman hebt die kan winnen, of een kopvrouw die kan winnen, dan kan de rest zichzelf echt zo overstijgen. En dat is ja, bij onze mannelijke collega's dat ook zo. Ja. Mm-hmm. Je kunt gewoon net iets meer. Ja.
Mm-hmm. Hoe is Mathieu op sociaal vlak naar zijn... Collega's.
Mathieu is een zeer beleefd, zeer goed opgevoed, enorm. Hij is echt extreem beleefd. En altijd naar zijn ploegmaat toe, altijd dank u. Ik vind dat eigenlijk een formidabele gast als mens. Ook die familie, de vader, Adrie, die is ook fijn aan de koers. Zijn moeder, de dochter van Raymond Bredaar.
Ja.
Dat is echt een mooie gezin, een mooie familie. En Mathieu is een exponent van echt een goede opvoeding en een goede mentaliteit.
Ja, mooi om te horen.
En Mathieu gaat nooit, mag ik zeggen, een verdedigend woord over Wout.
Ja.
Het respect is zeer groot.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat dat aan twee kanten zo... De mensen zo niet liever in of dat ze opkomt tegen elkaar, maar in feite die vriendschap is...
Ja, vriendschap kan niemand, maar respect.
Ja, toch niet.
Ja, respect. Ja,
enorm groot respect eigenlijk. Ja, een kampioen moet dat hebben.
Dat vind ik mooi. Vroeger waren er zo van die ruzies tussen renners, maar in de tegenwoordige tijd Wat je Pogačar ziet omgaan met Mathieu en met Wout, dat is ja, het beste koers keihard. Maar nadien is dat, zijn dat eigenlijk mensen die zeer verluxen tegen elkaar. Hè. Dat is wel een verschil met vroeger.
Ja, maar vroeger zaten er daar een paar in.
Maar ja, ik vond dat toch. Ik weet niet of je ervan denkt. Ja. Ik denk dat het respect van de coureurs en de opvoeding is toch verbeterd.
Ja, ja, ja. Maar het was vroeger niet slecht. Hè.
Nee, toch? Dat is de rond, dat is een beetje opgevoed. Ja.
Wat is de taal die jullie spreken in het Astana peloton?
Oeh. Bij ons is dat Russisch en Italiaans.
En Italiaans, ja.
Dus moet ik vrij mijn best doen. Dus ja... pas op. Onze renners doen wel hun best om Engels te spreken. Maar ze appreciëren het enorm als je je best doet om ook Russisch te spreken. Mm-hmm. En ja, kijk, ik heb al veel geleerd.
Ja, ik kan het voorstellen. Maar ik kan nog veel meer, maar dat is
de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Ja. Maar,
Ik heb het al gevraagd van Mathieu, ik heb het al gevraagd in de ploeg van Jumbo. Wat doet Lutsenko naar de teammates toe om ze toch zoveel mogelijk op te pompen na zondag toe?
Oh, hij is, zoals Mathieu, zeer respectvol naar zijn ploegmaats. Misschien iets te bescheiden ook. Ja. Allee, we zitten nu ook met Cavendish, dat is heel anders. Dat is meer extrovert. Allee, ik denk dat we Lutsenko een beetje kunnen vergelijken met Marianne Vos, dat zegt hij. Dus gewoon lead by example, maar niet echt... een beetje introvert, maar wel zeer correct naar zijn collega's. En Kev is zeer extrovert.
Zou die bezig zijn als zijn laatste jaar? Of zou hij er nog een mob aan brengen?
Oh,
of is dat een
geheim? Dat is een geheim. Dat mag ik niet zeggen. Dat valt onder het medisch geheim. Hetgene dat ze vertalen als je s'avonds een kruisje gaat gaan geven, dat is medisch geheim.
Ja, maar niet mag wel dat. Ik heb vandaag een artikel gelezen dat het blijkbaar niet zo eenvoudig is om op de Koppenberg te rijden.
Ja.
Wat is er daar precies los? Ik heb niet de reden gezien. Ik heb gewoon de hoofdtitel gelezen. Dat is het.
Door de regen, hè?
Ja. Door de regen, dus
ja. Ja, van Mark is het geval. Ja.
We zijn vandaag nog verkend. Het lag mega veel modder, dus sowieso was er niemand tot boven kunnen rijden. Ook twee dagen geleden was blijkbaar enkel Wout bij de man kunnen omhoog rijden. Dus de vrouwen waren al een beetje meer op hun gemak. Van, mm-hmm. Oef, gelukkig bij de man en er wordt niemand. En ik zei ik ga niet met Notso naar boven rijden. Maar mijn collega, yes, you can. En al die wielertoeristen die daar te voeten naar boven. Dus ik met Notso geslipt. Dus ik heb de Koppenberg achteruit met Notso naar beneden rijden. Ja. Ik had meer stress dan voor de koers bezig.
Dit heeft toch niemand gezien, Iselot? Ja.
Ik kan nergens tegenheen. De auto is nog intact.
Het is
dus.
Niet een ideale hellingsproef om met de wagen te gaan.
Nee.
Denk je bij de heren dat we vroeg koers gaan krijgen? Of gaat er afgewacht worden?
Ze moeten vroeg koers maken.
Vroeg koers.
Ze moeten.
En wat betekent vroeg vanaf 100 kilometer van de aankomst de registers opentrekken?
De kleine plusjes kan al van...
Van in Brugge?
Van in Antwerpen, van in Brugge, attackeren bezig.
Ja? Verwacht je ook die...
Ik denk dat jouw ploeg, Jumbo-Visma, er belang bij heeft om vroeg iemand voor te sturen, denk ik.
Ja.
Denk ik. Dat was jullie en de tactiek. En wij...
Wij hebben
de beste renner in de race, dus ja, wij kunnen een beetje...
Speculeren,
want als Mathieu gaat, zijn er nog weinig die hem kunnen volgen.
Ja, dat ben je gezien op de podio wel eens.
Maar als er dan iemand voor is, dan laat Wout zou wel meegaan natuurlijk. En dan als ze dan in een groep komen dat er ook nog een tweede Jumbo is, denk ik dat een beetje de bedoeling gaat zijn van Jumbo.
Bij de dames had van de eerste kilometer keihard zijn of...
Bij de vrouwen zien we eigenlijk traditioneel meer nog een gesloten start. Je moet ook niet vergeten dat we maar met 6 rensters rijden per ploeg.
Ja.
Dus dat is soms iets moeilijker.
Bij de heren is dat?
7.
Ja, soms iets moeilijker om te controleren. Meestal zie je wel de kleinere ploegjes ook die vooruit mogen rijden, om het zo te zeggen. Maar ja, op zich vanaf kilometer 60 begint het bij ons al bergop te gaan. één helling achter de andere, waarbij dat positionering cruciaal is. Dus het is eigenlijk 150, 160 kilometer koers, maar het is ook 100 kilometer vol een bak. Mm-hmm. Ja, omdat je gewoon moet van voorzitten te positioneren. Dus ik verwacht wel dat het sowieso een vrij zware koers zal zijn.
Vrij zware koers worden. We hebben in feite al drie namen constant laten klinken, in principe, naar eventuele overwinning toe. Maar het is een eerlijke wedstrijd, het is een lange wedstrijd. Het kan ook alles zijn. Het kan anders zijn, wil ik zeggen. Dus we hebben Pogačar gezegd, we hebben Mathieu van der Poel gezegd, Wout van Aert. Kunnen we moeten misschien Lutsenko als een outsider beschouwen?
Ik doe niet mee.
Hij doet niet mee? Ja.
Dus, Lutsenko is onze Fedorov, hoop ik, natuurlijk. Ja. Je moet altijd... Ik toch Laporte ook niet vergeten.
Ja, ja, ja. Zijn er nog belangrijke outsiders dat we zeggen van, kijk, ja... Mohoric.
In onze ploeg hebben wij Søren Kragh Andersen.
Ja, die is zeer sterk.
Zeer sterke coureur. Dat is zo'n beetje de schaduw. Maar die is ook iemand die hem 100% inzet voor Mathieu. Ook ongelooflijk. Voor het eerste jaar bij ons te zijn.
Ja.
Dat zijn van die man. We hebben Gunther genoemd, sorry. De ex-veldrijder. Hermans.
Ja.
Sorry. Ja. Okay. Maar ook een fantastische kerel. Dat zijn de sterke man bij ons. Ja.
Eigenlijk een 3-4-tal.
We hebben Johnny Vermeers. Ja, we hebben eigenlijk echt alle goede renners. Maar wat dat zegt, er is geen twijfel over wie dat er kopman is en wie dat er kandidaat-winnaar is. Maar je spreekt van mensen die vanuit de tweede lijn of in een of andere koersomstandigheid toch kunnen winnen. Dan heb je daar die naam.
Kijk, als je bijvoorbeeld soms kijkt, de week erop is het aan Paris-Roubaix. Daar komt de factor geluk waarschijnlijk niet nog. Misschien een keer extra bijspelen met die kasseistroom. Als je op het verkeerde moment plat rijdt, kan de wedstrijd in principe serieus kantelen. Kan dat in de Ronde van Vlaanderen ook, want er zijn daar ook kasseistroken die er alles behalve katholiek bij liggen.
Uiteraard, ja. Dus, ja, en ook die valpartijen, dat is ook onvoorspelbaar. Hè. Dus, hetzelfde geld is je koers gedaan na 10 kilometer. Ja, dat is het raar. Een factor enerzijds geluk, anderzijds stuurmanskunst. Van voorzitten wanneer het moet, tactiek. Maar sommige fataliteiten kun je praktisch niet vermijden eigenlijk. Hè.
Mm-hmm. Ja. Wat dat er ook de jongste ween nog redelijk in de media gekomen is, van jullie ploeg dan uit, is die bakpoeder daar. We weten ook, allee, vele wielertoeristen lezen de hele dag de krant voor zo'n ding op te steken. Kunnen mij voorstellen, allee, 3-4 jaar geleden trokken de renners allemaal hun kousen tot halverwege de kuit. En als je met noto door de binnenwegen reed, was ieder toerist ook al zo. Dus wat moeten de toeristen dan van geloven van die bakmoeder?
Inspanningsfysioloog.
Ja.
Bicarbonaat is niet nieuw. Ik bedoel, dat is al... Hoeveel jaar in de Brut is al bicarbonaat? Ja, of vrij lang.
Ja,
de artsen, ik hoop voor de artsen dat er niet te veel wielertoeristen massaal bakpoeder gaan beginnen
te
consumeren, want anders ga je er veel werk aan
doen. Ja, dat is een zeer gevoelig publiek. He. Die zitten met hun oren open om iets te horen, om ook maar in plaats van 30 gemiddeld 31 gemiddeld te hebben.
Zo'n ding, dat is allemaal... We kennen dat al lang. He.
Ja.
Maar als je niet de basis doet, de voeding, goed trainen, goed recupereren, dan gaat die...
Die bakpoeder niet, had al geen 5 punten per uur.
Het is ook individueel, he. Het is een beetje gelijk cafeïne.
Ja.
Het is ook zo, sommigen hebben er echt last van, omdat als je 20 gram bicarbonaat pakt, heb je ook heel veel zout ben. En sommigen hebben echt vocht.
Mm-hmm.
Dat is de vochtretentie daarvan. Dus, het is een beetje zoeken, he.
Mm-hmm.
Wat denk ik dat Pieter zegt? Dat is het laatste, niet het eerste.
Ja, maar voilà, dat is, er komen veel dingen voor. En dat kan misschien van persoon tot persoon gebonden een extra boost geven of zo. Denk dat je bijvoorbeeld in een afsluitende marathon een beetje cola drinkt in de laatste
kilometers. Kunt u anaerobe grens, oh ja, het is een beetje technisch te worden, maar je kunt die wel maken dat die enkele wat hoger bereikt wordt. Dus maar dat gaat over enkele watts, ik denk.
Ja.
5, 10... Maar daarmee ga je het verschil niet maken als... Maar meer, het is ook meer, volgens mij, meer nut in echte korte duur.
Ja.
Inspanning.
Uh-huh. Ik heb ooit in het verleden nog rode bietensap. En dat was toen ik triatleet was.
En nu is het rode kaarsen, hè?
Ja, inderdaad. Is het, dus je ziet, ik kan dat ook een keer oren waaien. En wat ik daar ook in het rap lekker. Maar ik trainde ook wel veel. Die basisprincipes kwamen er wel voor. Maar ja, kunnen nooit zijn of dat mij effectief geholpen heeft. Moet er voor eerst al, denk ik, in geloven.
Maar rode bieten, denk ik dat dat meer werkt binnen een toerist dan binnen een coureur.
Ja?
Omdat dat dus de mini-bloedvaatjes openzet.
Ja?
En binnen een coureur staan ze in principe open omdat hij jong is.
Mm-hmm.
En zeer goed getraind. Terwijl de meeste studies zijn trouwens gedaan ook bij oudere niet-profs.
Ja?
Met rode bieten. Dus, maar je moet ze ook verteren. Niet?
Ja. En wij af. Ik ga niet in detail gaan wat er gebeurd is, maar allee, dat was ook een keer een experiment om beter te sporten. Maar ik zeg, het is ook, je moet daarin geloven en het is ook van persoon tot persoon. Misschien, kijk, we zijn toch stelkens aan naar de tuur aan het halen. Dan lijkt het mij het beste misschien, ja. Nog een keer vanaf van jullie iets leuks dat je in al die jaren meegemaakt hebt, dat je zegt van kijk, we kunnen dan een keer zonder gijnen door de micro blazen.
Zonder gijnen.
Het zijn soms de dingen, zoals dat gezegd heeft, die in het peloton moet blijven. We hebben daar de volste respect voor. Maar er zijn ongetwijfeld al zaken gebeurd. Hij zegt van, oh my god, Peter, jij de een in...
Ja, ik heb er al veel gebeurd, maar dat was voor mij, was mij nog altijd mee uitlachen. Dat was... Als toen ik begon bij Discovery, we zaten een ding in Tireno, denk ik, maar niet meer zeker hoor. In ieder geval, ik was in de camion gestapt om iets te gaan halen en ze hadden de deur toegedaan van de camion. En ik riep nog, maar ze hadden niet gehoord. Dus iedereen, ik zat dus in die camion reed naar het volgende hotel.
Oh my god, ja.
En ik zat er ook met de bonken op die. En die man, ja, die chauffeur, komt in het hotel en de ding waren ze aan het wachten achter mij in de bus. Waar is de dokter? En dan, dan kom ik daar op een hotel. Dan iedereen natuurlijk, ja, dat was de rap. Dat is mij nog jarenlang mee.
Word je dan al dikwijls een keer op gewezen?
Ja. Wordt nog altijd een keer...
Dat is effectief de rit tot aan het hotel, maar die kun je achteraan in die camion zien.
De camion gaan naar het volgende hotel, he. Dat is niet op de koers. Dus, dat was grappig. Ja.
Is dat ook iets gelijkaardigs meegemaakt of iets anders?
Ik denk dat we er allemaal al een heel boek zo kunnen geschreven hebben met alle dingen dat we hebben meegemaakt. Maar om het iets recenter te houden. Vorig jaar in Paris-Roubaix, ook wij, als we de koers moeten volgen, moeten we natuurlijk soms plassen. Maar ja, als vrouwen is dat ook niet altijd even evident.
Niet even makkelijk.
Dus we zijn, ja, daar gaan we stoppen. Hè. De mechanieker doet dan de deur open, dat je kunt plassen tussen de twee deuren. Alleen aan mijn collega die reed en vergeet in de parkeerstand te zetten.
Oh ja,
dus ik zat te pissen tussen de twee deuren en de notte begon achteruit te bollen.
Nee.
Dus we hebben de helft van Paris-Roubaix plat gelegen van het lachen. Ja. Kijk, nou ja, ondertussen tussen een bollende auto zat te plassen.
Dus dat is eentje die niet gaat vergeten worden, die handrem in de toekomst.
Nee,
het is wel
absoluut
eentje voor om te houden.
Okay. Absoluut.
Dag, heb jij nog een leuke?
Kan ik het niks niet komen? Behalve, we hebben zo nog een Japanse renner gehad bij ons. Ik leerde graag, mijn coureurs ook, ik leer graag hun taal, maar ik leer er ook graag mijn taal.
Ja.
En ik zei tegen hem, ik zei, hij moet zeggen, hij zei nee, hij. En ze gaan denken dat hij Japans spreekt, maar het is ware hems.
Ja.
Hij zei nee, hij.
En lukte dat een beetje?
Ja. Je zegt dat nog, als ik hem tegenkom.
Hij zei nee.
Ja.
Ik heb ook elke keer... dat zijn dingen zo... Ja. Dat je wel blijft om te horen. Dat was ook een mooie, van alle drie trouwens. Nu misschien ter afsluiting, een hokje bij de dames. Wie zien we bij de dames zondag als eerste over de meet komen? Peter?
Ik hoop Marianne Vos.
Marianne Vos. Ja. Is Lotte.
Ik hoop ook Marianne Vos, maar ik zeg Lotte Kopecky.
Lotte Kopecky. Ja. Dag.
Lotte. Ja.
Dus dat is 2-1. En dan nu de heren. Peter?
Is dat een vraag?
Dat is een vraag, ja.
Mathieu?
Wout.
De Wout?
Mathieu.
Dus weer 2-1. Zo. Ik zou zeggen, misschien ideaal onderwerp om je af te sluiten. Ik dank jullie heel vriendelijk voor jullie aanwezigheid en jullie mooie comments tijdens deze podcast. Ja, zo zijn. Zeker tot de volgende. Geniet er alvast enorm van. Wij zullen dat ook doen achter het scherm. En misschien nog een keer tot heel binnenkort. Dank u wel. Bedankt.